Onze hulpe en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. Geef dat mijn oog het goede aanschouwt. Wij zingen van Psalm 106 eerst het vierde vers en daarna het derde vers. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. Wij zingen het eerste vers van Psalm 99 nadat wij belijdenis hebben afgelegd van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, de ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontus Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij vervolgen onze Bijbellezing naar Kronieken met het boek Ezra en we lezen vanavond het eerste hoofdstuk, Ezra 1. In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des Heren uit de mond van Jeremia, verwekte de Heere de geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschriften, zeggende: Zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, hetwelk een Juda is. Wie is onder uw lieden van al zijn volk? Zijn God zij met hem. En het trekken op naar Jeruzalem dat in Juda is, en hij bouwen het huis des Heren, des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. En al wie achterblijven zou in enige plaatsen waar hij als vreemdeling verkeert, die zullen de lieden zijn de plaats bevorderlijk zijn met zilver en met goud en met haven en met beesten, benevens een vrijwillige gave voor het huis van God die te Jeruzalem woont. Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin, en de priesters en de levieten, benevens een iegelijk wiens geest God verwekte, dat ze optrokken om te bouwen het huis des Heren die te Jeruzalem woont. Alle nu die rondom hen waren, sterkten hun lieden handen met zilveren vaten, met goud, met haven en met beesten en met kostelijkheden, behalve alles wat vrijwillig gegeven werd. Ook bracht de koning Kores uit de vaten van het huis des Heren, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had uitgevoerd en had ze gesteld in het huis van zijn God. En Kores, de koning van Perzië, bracht ze uit door de hand van Mitredat, de schatmeester, die ze Sesbazar, de vorst van Juda, toetelde. En dit is een getal: 30 gouden bekkens, 1000 zilveren bekkens, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers, andere vaten 1000. Alle vaten van goud en van zilver waren 5400. Deze alle voerde Sesbazar op met degene die van de gevangenis opgevoerd werden van Babel naar Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing. Wij zoeken samen het gebed Gods aangezicht. Heren in de hemel, laat we allen ervan doordrongen mogen zijn, hoe kort ons leven is. En elke keer als we samen zijn rondom uw woord, of wanneer we thuis of in ons eigen persoonlijk leven uw woord lezen, dan komen ge tot ons met de prediking van het bloed van Christus. En dat bloed van Christus is in uw ogen van de allergrootste waarde. En elke mensenkind dat door het geloof mag zien op dat bloed van Christus, mag in hem alle zaligheid, vrede en heil ontvangen. In dit leven, in het aardse leven, zoals wij dat zo uitdrukken nog in beginsel. Straks in het uur van het sterven, volkomen. En dat is het enige van waarde. Dat is ook het enige wat telt in deze wereld. Want van alles geldt toch, Heer, dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Maar beseffen we dat weinig? Maar kan een mens in het algemeen gesproken te veel met de dingen van de wereld vervuld zijn? En Heer, nu samen vanavond in de kerk rondom uw woord, onze ogen zijn op u. En wij bidden u, Heer, geef ons alle geloof. En geef ons alle bekering. Omdat we niet anders wensen te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Er staat niet anders gevoelen. Want Heere, hoe dwaas is een mens die de zaligheid zou bouwen op wat hij voelt of wat hij ervaart. Maar het is het hartelijke weten. Dat weet heeft van de vastigheid van uw belofte. Dat weet heeft van de kracht van het bloed van Christus. Dat weet heeft van alle zaligheid die dat bloed te vinden is. Om ook niet anders te willen dan schuiling te zoeken achter dat bloed. En van dat bloed heb u gezegd, als ik dat bloed zal zien, dan zal ik u voorbij gaan. En als gij dat bloed ziet, en een zondig mensenkind mag schuiling gevonden en beachten dat bloed, dan gaat u sparend voorbij. Dan gaat u in uw toren voorbij. En dan zult u in uw genade zulke zondaar alles geven. O Heere, laat dat ook het enige zijn in ons alle leven. En de vraag mogen we wel stellen, als ik nu sta voor die rechterstoel in het uur van het sterven. Mijn ziel, hoe maak u het dan? Wij bidden u, Heere, wilt u ons vanavond bij de prediking van het woord niet onthouden, de bediening van uw geest. De geest van wie u belooft hebt, hij zal u in alle waarheid leiden. Hij zal het uit het mijne nemen, hij zal het u verkondigen. Wij bidden u, kom door de wind, ontwaak zuid de wind. En wilt ge, o Heilige Geest, onze harten vervullen? En als u intrek neemt in het hart, dan zal Christus daarin een gestalte ontvangen. Zodat we in hem alle heil vinden. Heere, help ons zo in het prediken van uw woord. En laat allen degenen die daartoe zich geroepen weten, iets kennen van die hartelijke drang des harten. Zoals we dat lezen van een apostel, wij bidden u van Christus wegen. Laat u toch met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend, nog gedaan heeft, heb gij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij in hem zouden zijn, rechtvaardigheid God. Heer, als we vanavond het eerste hoofdstuk uit het Ezra-boek gaan overdenken, mag dan ook Christus gepredikt worden. Ook vanuit het Oude Testament. En Heer, mogen we ook vanavond bij luisteren. Dat was door de prediking en door de uitleg van het hoofdstuk. Mogen zien wie we zelf zijn. In onze totale zondigheid. En onze totale verlorenheid. Maar ook dat we in uw woord mogen zien. De gekruiste. En de verheerlijkte Christus. Hij die blank en rood is. Hij die de banier draagt boven tienduizenden. O Heere, gedenk ons. Help ons zo in de krachtige bediening van uw geest. En bij het luisteren naar uw woord. En bij het verkondigen daarvan. Onze ogen zijn op u. En laten we alle beseffen dat deze dienst de laatste zou kunnen zijn in ons leven. Laten we dan zo mogen luisteren. Alsof het licht van de eeuwigheid ons pad overstraalt. En het hart daarmee vervuld is. Gij dan, zijt ook bereid. Want in welke uren het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. En u hebt het gezegd, als de Zoon des Mensen komt, zal u dan het geloof vinden op deze aarde. En Heren, het geloof is tot daar, waar wij zien op u, schuilen bij u, en in de bloedwonden van Christus, uw gemeenschap kennen. Hoor ons, Heren. Geef ons zo'n goede dienst. Vergeef wat dit is naar de reinheid van uw en heilige wil. Uit genade. Alleen om Christus wil. Amen. Laten we eerst samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 33. U krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heren. En wij zingen met elkaar van Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En vers 7, de grote schepper alle dingen. 6 en 7 van Psalm 33. In aansluiting aan onze overdenking uit 2 Kronieken vervolgen wij de lezing met het boek Ezra. En straks zal de Heere wil ook het boek Nehemia. Vanavond dus het eerste hoofdstuk. En wanneer we na gaan denken over het eerste hoofdstuk, dan staan we stil bij 3 gedachten. De eerste is een wat inleiding op het boek Ezra. Een heilig volk in een heilige plaats. Dat is dus de eerste gedachte. Een heilig volk in een heilige plaats. Tweede, dat vinden we hier in het begin van het hoofdstuk. Het verlof tot terugkeer uit de ballingschap. En dan de derde gedachte. Dat is het tweede gedeelte van het hoofdstuk. De gehoorzaamheid aan dat verlof. Dus wanneer we stil zijn bij dit eerste hoofdstuk van het boek Ezra. Eerste plaats. Een heilig volk in een heilige plaats. Tweede gedachte, verlof tot terugkeer. En de derde gedachte, de gehoorzaamheid aan dat verlof. Zo vanuit dat boek Kronieken, niet dat wij dat hele boek doorgewandeld hebben, maar zagen wij achterin volgens zo de verschillende koningen die over Juda in Jeruzalem geregeerd hebben en dus zo gezegd gezeten hebben op de troon van David. Een hele stoet is aan ons voorbij gegaan. Wij herinneren ons de allerlaatste, zeer buitengewoon godvrezende koning, Josia. Josia, die in de schrift vergeleken wordt regelrecht met koning David, want David is echt de koning. En al die andere koningen ontleden hun heerlijkheid aan David. David is het grote type van de komende Christus, de Davidson. Josia wordt daarom vergeleken met David. En u weet, daarna is het snel bergafwaarts gegaan. Josia heeft al breed krachtig geprobeerd reformatie door te voeren. En om het zo te zeggen, aan Josia heeft niet gelegen dat het toch in het volksleven geen handen en voeten kreeg. Geen diepte, geen weerklank. In wezen bleef het volk hangen aan de afgoden. En zodra koning Josia is overleden, zie je weer de afgoden die ze om zich heen grijpen. En de 4 volgende koningen, Joahas, Joachim, Joachin en de laatste Zedekia, deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Koning zei, David heeft het verzondigd. De priesterschap heeft het verzondigd en het volk heeft het verzondigd. Niet geleefd als God het bedoeld had. Niet geleefd in overeenstemming met de roeping. En dan kunt u verstaan dat dan niet anders overblijft dan dat God het volk verstoot. En zich uit dat volksleven terugtrekt. Daar heb je de ballingschap. Stad en tempel blijven als een woestenij achter. Tempel is van God verlaten. En het volk is gevoerd in ballingschap, levend onder Gods rechtvaardige toeren. En u herinnert zich, als dit alles zo in de boek Kronieken tot ons komt, is dat des te klemmender. Als wij bedenken dat in de Hebreeuwse Bijbel dit het laatste boek is, daar sluit de Hebreeuwse Bijbel mee af. En dan kun je gaan klagen, zal de Gods belofte missen, dan immer haar vervulling missen, vruchteloos en afgewacht van geslacht tot geslacht. En het is alsof de schrijver van Kronieken onze klacht hoort. En één ding kan die schrijver van de Kronieken niet hebben, als we slecht van God gaan denken. Ja. Daarom dat laatste stukje, die paar laatste versen. Dan wordt toch Kronieken mee afgesloten en ontsluit de geweldige perspectief. Als ware wordt de deur geopend naar het licht van Gods genade. Over die tijd dat het volk Israël in ballingschap heeft verkeerd, die jaren in Babel, daar zwijgt de schrift over. En eens neemt de kroniekschrijver een stap. En hij gaat ons meenemen naar het Persische Rijk, naar de koning Kores die bevel geeft dat allen die in ballingschap verkeren weer terug mogen keren. Ja. En wat schetst onze verbazing? Als wij dan het boek Ezra openstaan, dan zien we dat die slotteksten van Kronieken de begintekst te vormen van Ezra. Eigenlijk moet u bedenken dat Ezra en Nehemia één boek vormen. Altijd was het ook één boek. Laat het maar als één boek houden. Het is om zo te zeggen één doorlopend verhaal. De tijd die het volk is en in ballingschap heeft verkeerd, hoe dat verlopen is, de schrift zwijgt over. Maar de boeken Ezra en Nehemia nemen ons mee naar de tijd dat naar Gods genade en naar Gods belofte de tijd van de ballingschap een einde neemt. En het volk in ballingschap Israël en Juda verlof krijgt om terug te keren. En als je dat zo aandachtig leest in dat eerste hoofdstuk en die volgt de boeken Ezra en Nehemia. Ja, vergun me dat ik het zo uitdruk. Het gaat niet zozeer om de terugkeer van dat volk. Ja. En in heel die boeken Ezra en Nehemia, heel die geschiedenis, dan staat ook niet zozeer dat teruggekeerde volk direct in het middenpunt. Als u dat verlof, wat die koning, die Persische koning geeft, goed leest, gaat het ook niet in eerste plaats om de terugkeer. U zegt, waar gaat het dan om? Wel, die tempel mag weer gebouwd worden in Jeruzalem. Daar gaat het om. Ja. En dat is dan ook het doel van de terugkeer van het volk uit ballingschap in Juda. Om die tempel weer te gaan bouwen. Ja. Daartoe geeft ook de koning verlof. Daartoe geeft hij ook veel goud en zilver mee. Daartoe laat hij door het hele Persische Rijk de oproep horen, keer nou terug. En dan mag in Jeruzalem die tempel herbouwd worden. Straks, als het volk is teruggekeerd, men begint bij het altaar. Het altaar. Wonderlijk dat men daarbij begint. Dat wordt hersteld. Het gaat immers in de tempelgemeente om de dienst der verzoening. Daar gaat het toch vandaag de dag over in de eredienst. De eredienst die plaatsvindt in de kerk als gepreekt wordt, is niet minder dan de dienst der verzoening. Het gaat om het opgerichte altaar op Golgotha. Het gaat om het opgerichte altaar in het hemels heiligdom, waar Christus is aan de rechterhand des Vaders voor ons biddende. Laat u met God verzoenen. Ja. Lieve gemeente, de rest in je leven kan gemist worden. Heel die carrière die we opbouwen. Alles wat wij verzamelen aan geld en goed, het is maar één. God geeft het even in je handen. Mag het paar jaar het vasthouden. Weg. Ja. Maar dat altaar. Dienst en verzoening. Bent u er vanavond diep van de drongen. Dat het alleen gaat om het bloed van Christus. En als u niet schuilt achter het bloed van Christus. Ben je hoogst ellendig en hoogst ongelukkig. Dan is de toekomst ook allerverschrikkelijkst. Maar dat volk mag terugkeren om die tempel, dat altaar. Ja. En dat altaar wordt gebouwd en de tempel wordt gebouwd. En u weet, die twee mannen, Ezra en Nehemia, mogen dan ook terugkeren. Ja. En als dan Ezra terugkeert, wat gaat hij doen? Ezra is een priester. Hij is ook een schriftgeleerde. En Ezra heeft één brandende begeerte. Wij zullen daar nog wel opkomen. U kunt dat in de volgende hoofdstukken lezen. Eén brandende begeerte. Hij wil dat teruggekeerde volk weer terugbrengen tot de dienst des Heeren, maar Gods wet te leven, tot eer van hem. En Ezra bouwt, als waarom zo te zeggen, een muur rondom dat teruggekeerde volk. Het is heel opmerkelijk, als het volk uit ballingschap teruggekeerd is, is er geen koning meer. Er is geen koning meer uit het huis van David op de troon zit. Straks komen er nog wel vreemde koningen. Het gaat ook zozeer niet meer na de ballingschap om dat volk als een nationale eenheid onder een koning. Maar na de ballingschap gaat het om de gemeente van Israël. Die mag leven binnen die muur die Ezra gaat bouwen. En wat is die muur? Dat het volk weer leeft aan Gods wet en zijn woord. Bouwt als ware om dat volk de muur weer van Gods Torah, van Gods woord, van Gods wet, van zijn onderwijs. Om dat volk naar dat woord en naar die wet zal leven. Zijn heilig volk voor de Heer. Ja. En als dan later, wat later, een paar jaar later, Nehemia komt. Gemeente Nehemia gaat ook een muur bouwen. Ja, intussen is men, heeft men een tempel gebouwd. Het altaar staat er. Tempel is weer gebouwd. En ze roept dat volk op om, jawel, nou mag je weer teruggekissen, maar leef nou als het volk des Heer, als een heilig volk, naar zijn woord, naar zijn wet, naar zijn inzettingen, die muur rondom dat volk. Nehemia kijkt nog wat verder, het gaat niet alleen om de herstel van de tempel, maar als Nehemia terugkomt, u weet, dan bouwt hij ook de muren van Jeruzalem. Om zo te zeggen, bouwt hij ook een muur rondom dat volk. Maar dat is de muur van de stad Jeruzalem. En waar gaat het dan om in die beide boeken Ezra en Nehemia? Dat er is een heilige plaats. Na de ballingschap. Dat is die stad Jeruzalem. Waar het volk van Juda woont. Jeruzalem dat als ware heel dat teruggekeerde van volk van Juda vertegenwoordigt. Een muur daarmee, te midden van deze wereld. Die heilige plaats Jeruzalem met dat teruggekeerde volk dat daar in de tempel God weer mag kennen en dienen. En Ezra die dat volk terugroept tot de heerlijke dienst des Heren. Dat is gemeente wat we zien in Ezra en Nehemia. Wat een wonder niet waar. Wat een wonder. Slot van Kronieken stelde ons somber. U herinnert zich nog dat ik over sprak, de verwoeste de kracht van de zonde. Zonde verwoest alles. Heeft ons leven zo verwoest. De zonde sleurt de mens mee in de ballingschap. Buiten God als zijn ellende. Maar voordat Kronieken daarmee is afgesloten. Dat perspectief, die terugkeer. En dan mogen die beide boeken die we zien als een eenheid, Ezra en Nehemia, ons dat tekenen. Door Gods genade. Na de terugkeer, toch een heilige plaats weer. Weliswaar Jeruzalem, het volk van Juda, die wereld nog niet. Maar toch die muur die de Nehemia erom bouwt, een heilige plaats. Waar de tempeldienst weer verricht wordt, waar God weer woont. Waar de dienst der verzoening weer is. Ezra, die het volk terugroept, luister nou naar Gods wet en leef naar zijn geboden, naar zijn inzetting en naar zijn woord. Een heilig volk in een heilige plaats. Dat is gemeente, de prediking van Ezra en Nehemia. En toch, als je die beide boeken nou goed leest, en je komt vooral aan het einde van Nehemia, wat zie je, ja. Het is natuurlijk wel prachtig, mooi dat het zo is na de terugkeer. Een heilig volk, door Ezra teruggeroepen naar Gods woord en wet te leven. Een heilige plaats, door Nehemia de muur rondom de stad gebouwd. Een heilig volk in een heilige plaats, afgezonderd om voor de Heere te leven. Ja maar, als je dan het slot van Nehemia leest en je leest dat aangrijpend, er waren nog zoveel zonden. Toch nog. Onder het priesterschaar, onder het volk. Zoveel zonden nog en zoveel gebreken. Dat eigenlijk dat teruggekeerde volk toch ook weer niet aan die roeping voldoet van een heilig volk in een heilige plaats. Eigenlijk, met die boeken Ezra en Nehemia sluit de Oud-Testamentische kanon af. De Oud-Testamentische geschiedschrijving sluit hiermee af. Aan de ene kant is Gods genade. Toch opgeraapt uit de ballingschap. Weer terug een heilig volk in een heilige plaats. En toch. Heel veel zonde nog. Toch leeft dat volk niet naar de wet des Heeren. Moet hier toch ook, als we komen aan het eind van het boek Nehemia, klagen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij in mijn geboom. Ja. En ik zei, gemeente, hier sluit de Oud-Testamentse geschiedschrijving in de Bijbel mee af. Als ware toch het eindresultaat. Ja. Ik ga er toch even wat dieper op in, opdat u dat goed zou zien vanavond. Je moet zo de lijn door de schrift leren zien. Ga je de schrift beter verstaan. Ja. Als ik u vraag, wat is de grootste gebeurtenis in het Oude Testament? Wat zegt u dan? De uittocht uit Egypte. Ja. Als je de profeten leest, elke keer komen de profeten weer terug. Jullie zijn een verlost volk. Uitgeleid uit Egypte, uit de slavenhuis, om God te dienen. Wat is er van terechtgekomen? Niks. God heeft het als ware weer teruggebracht in Egypte. In de ballingschap. Ja. Zie je, gemeente, dat als het aan ons afhangt en van de zaligheid niks terechtkomt. Ja. Helemaal niets. En God in zijn genade staat toch weer over dat volk op. En dat brengt het terug. Ezra en Nehemia. Toch weer de stad herbouwt, de tempel herbouwt, een heilige plaats. Het volk de Ezra teruggeroepen tot onze Heer, een heilig volk. En toch. Aan het eind van het boek, waar het Oude Testament afsluit, toch een zondig volk. Israël kan ook na de terugkeer uit de ballingschap haar roeping niet vervullen. Heeft weer Gods toorn verdiend. En wat doet God er dan aan? Voor de derde keer in ballingschap? Voor de derde keer verstoten? Eerst Egypte? Dan Babel? Wel nee. Als dan het eind van Ezra en Nehemia blijft. Dat toch het volk niet heilig voor God kan leven. En toch de zonde doet. Lieve mensen. Dan schreeuwt dat om. En dan roept dat uit. Naar de komst van Christus. Ja. En dan moet je dat het evangelie van Matthäus er eens naast leggen. We zijn in de Adventsweken. Hier heb je ook een Adventsprediking. Je hebt Matthäus in hoofdstuk 1. Neemt ons mee langs het geslachtsregister van Jozef, de man van Maria. Waar begint hij? Bij David. Bij Abraham. Daar begint hij. Vader alle geloven. Dan gaat die lijn opwaarts. David, de koning. Dan gaat die lijn neerwaarts. Babylonische ballingschap. En eigenlijk, we zien het nu vanavond. Na die Babylonische ballingschap is de ballingschap nooit echt opgeheven. Het grootste gedeelte van Juda is achtergebleven. Het tienstammenrijk is aan Assyrië gebleven. Ezra en Nehemia, weer een heilige plaats, een heilig volk. En toch, dat teruggekeerde volk in die heilige plaats, toch nog zondig. En dan neemt dat geslachtsregister in Matthäus 1 ons naar de vierde plaats mee. Dan is daar de geboorte van Christus. En gemeente, dat kun je moeilijk onderschatten. En dat kun je moeilijk overschatten. Als dan Christus geboren wordt. En Christus die komt om te lijden en te sterven en zijn bloed te storten. En als hij de prijs op Golgatha betaald heeft, zo volkomen. Wat heeft Christus dan gedaan? Hij werd geboren onder de wet. En heel het leven van Christus was onder de wet. Geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. En hij kwam om die wet te vervullen. Hij heeft heilig geleefd naar die wet. Hij heeft de toorn gedragen. De vloek van die wet. Maar Christus heeft volkomen genoeg gedaan. En als je dan aan het kruis uitroept, het is volbracht. Dan sterft hij, staat hij op. En nu zit hij aan de rechterhand des Vaders. En nu het wonder. Wat in het Oude Testament elke keer misliep. Waarin in de boeken Ezra en Nehemia even dachten, zou het goed gaan? Heile volk in een heilige plaats? Nee. Toch verzondigt de teruggekeerde Judas weer. Dat gaat Christus doen. En nu Christus zit aan de rechterhand des Vaders, waar is hij mee bezig? Zien jullie de wereldgeschiedenis zo? Hij is bezig die heilige plaats te bouwen. En een heilig volk. Ja, waar is dan die heilige plaats? Allen uit Joden en uit heidenen, die geloven in Christus, waar ze in de wereld wonen, die vormen bij elkaar de heilige plaats. Daar gaat het om. Zie? Zoals Nehemia die muur bouwde, die heilige plaats. Zoals Ezra het volk terugriep met de muur tot het woord. Dat vindt ze volle vervulling straks in Christus. Waar is Christus mee bezig? Die muur om Jeruzalem te bouwen. Hij is zondag aan het vergaderen uit Jood en uit heidenen. En waar ze ook ter wereld wonen, die tot het geloof in Christus komen, die vormen samen met elkaar de ene heilige plaats Jeruzalem. En dan mogen ze leven uit het bloed van Christus. En in Christus vinden vergeving, en in Christus ligt de heiligheid. En in Christus ga je de heilig naar God leven. Dat is Christus aan het doen. Dat is het perspectief van Ezra en Nehemia. Zie je? Deed het wat je doet, wat in het Oude Testament toch eigenlijk niet ging. Elke keer liep het mis. Dan ben Christus tot vervulling. En in het vergaderen van zondaren is aan de bouw aan die heilige plaats. De gemeente, dat is Jeruzalem. Overal waar christenen wonen, samen met elkaar, vormen ze de heilige plaats. En een heilig volk in Christus. Ja, want in Christus ben je heilig. In Christus ligt mijn vergeving. In Christus ligt mijn heiliging. In Christus ligt mijn zaligheid. En dan zie je nog ten dele. Dan zien we uit naar de grote dag als Christus komt. Dan is er voorgoed een eind aan de wereld. En aan alle goddeloosheid. Dan zal het één heilige plaats in één tempel. En een heilig volk dat God eeuwig zal groot maken. Zie je nou de lijn van de schrift? Zie je hem nou? Dat is de doorgaande lijn van de schrift. Zie je? En er blijft er niets anders over dan die dierbare borgenmiddelaar. Hij is met recht bezig de heilige plaats te bouwen. En een heilig volk te vergaderen. Met het perspectief straks op de nieuwe aarde. Eén groot Jeruzalem. Eén grote tempel. Waar God zal zijn alles en in alle. En een eeuwig en heilig volk tot in eeuwigheid. En weet je wat nou de vraag is in u en mijn leven? Ken je nou die Christus? Ja. Gemeente, het hangt niet van mijn gevoel af. Het hangt niet van mijn ervaring af. Het hangt wel van Christus af. En of u en ik nou door genade deel hebben aan die zoete burg. Zul je haasten, gemeente, zul je haasten. Want die heilige plaats en het heilige volk, waarin in de boeken Ezra en Nehemia gebouwd werd, maar uiteindelijk toch ook weer de zonde overbleef. Dat is Christus aan het doen. En allen die hun leven verloren hebben en teruggevonden in Christus. Allen die hun schuld beleden hebben en de vergeving in zijn bloed hebben gevonden. Allen die erkend hebben, ik heb de vloek verdiend, maar de wegneming van de vloek in Christus gevonden hebben, die horen tot die heilige plaats en het heilige volk. En dan is er uitzicht straks, als Christus terugkomt, dan daalt Jeruzalem uit de hemel neder, als een bruid voor een man versiert. Eén heilige plaats, met een heilig volk, waar God zal zijn, alles en in alle. Dat is de eerste gedachte. Zo lezen we het boek Ezra. En zo lezen we het boek Nehemia. Ken je nou die Christus? Is hij nou een plaats in je leven? Weet je wat een apostel Paulus zegt? Het leven is mij Christus. Er hoeft van u niks bij, hoeft van mij niets bij. Waren het zo, dan was het werk van Christus niet volkomen. Wanneer ik nog iets toe moet brengen, wanneer iets van mij nog mee zou doen, een traal of een gestalte mij nog waarde bij God zou hebben, dan was het werk van Christus tekort. Hij heeft aan het kruis geroepen, het is volbracht. Salomon is, kom eens als je bent, lieve mensen. En het toevlucht nemen tot dat bloed van Christus. En wie zo schuilen mag in Christus, hoort bij die heilige plaats en het heilige volk. Hier in beginsel. En dan mag je over dood en graf heen kijken. De dood kan zo plotseling komen. Ja. Dood komt als een dief in de nacht. Ja. Je kunt zo nog op visite zitten en enkele uren later in de eeuwigheid zijn. Kent u nou Christus? Ja. Want als ik sterven ga, ja, dan ziet de Vader of er met mij bloed te vinden is. Dan moet u het even op het scherms van de mes zeggen. Even op het scherms van de mes. Mag het even? Dan gaat het nog niet eens of ik het bloed zie. Maar of de Vader het bloed ziet. Ja. Want toen het volk Israël in Egypte was. En het volk veilig was achter het bloed. Wat zei de Heer, als ik het bloed zou zien. Dan zal ik jullie voorbij gaan. Als de Vader dat bloed ziet. En nu maar schuiling gevonden achter de bloed. Dan hoor ik bij dat heilige volk. In die heilige plaats. Eerste gedachte. Ik zeg, zo gaan we de boek Ezra lezen. En Nehemia. Tweede gedachte. Ja, die tijd dat het volk Israël en Juda in ballingschap verkeert. Ja, die geschiedschrijving wordt overgeslagen. Hoeven we niet te weten. Wordt ineens geplaatst zo aan het einde van de tijd van de ballingschap. Zo gaat het met de wereldrijk. Het ene rijk komt en het andere rijk verdwijnt. Ook dat machtige rijk van Babel met die machtige koning Nebukadnezar. Het is verdwenen. Ja. In het Oude Testament is er geen machtige koning te noemen dan die koning Nebukadnezar van het rijk van Babel. U weet, toen Jeruzalem was ingenomen, heeft hij de gouden vaten en bekers en zilveren vaten en bekers uit de tempel van Jeruzalem meegenomen. Moet je eens nagaan. Vaatwerk in de dienst van de Heer heeft hij gezet tot smaad van de levende God in de tempel van zijn eigen afgod Marduk. Alsof zijn eigen God groter was. Maar ja, ook aan dat machtige rijk van Babel is een eind gekomen. Intussen was er een nieuw rijk in de opkomst, het Persische rijk. Ik zal het u allemaal niet gaan verhalen, hoeft niet. Geef men het over dat Persische rijk regeerde een koning Kores of Cyrus. Cyrus is de Persische naam, de Babelse naam. Kores is dan de Hebreeuwse naam. Cyrus of Kores. En deze koning slaat zijn vleugelen uit en het ene gebied naar het andere verovert hij. Klein-Azië, Babel valt. Palestina, Syrië. Hij heeft intussen zo'n machtig rijk dat strekt zich uit van Babel tot aan Egypte toe. En eigenlijk een klein beetje met zijn beperkte blik naar de wereld in zijn dagen kan hij zeggen, ik ben koning over alle koninkrijken om me heen. En alle koninkrijken daar. Macht. Nou, dat boek Ezra begint met deze koning. Koning Kores of Cyrus van het Persisch Rijk. En dan worden geplaatst in het eerste jaar, niet het eerste jaar van zijn regering, want hij regeerde al jaren. Maar het eerste jaar dat Babel is gevallen en die koning ook over Babel is en regeert over dat machtige rijk van Babel af tot in Egypte toe. Zeg maar het jaar 539 voor Christus. 13 oktober 539 was hij over dat ganse rijk koning. En dan lezen we, in het eerste jaar dus van Kores, koning van Perzië, Opdat volbracht werd het woord des Heeren uit de mond van Jeremia, verwekte de geest van Kores, koning van Persie, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschriften. Weet je, als ze indrukwekkend is, dat je leest dat de Heere de geest van die koning verwekt. Ja, natuurlijk heeft die koning allerlei gedachten, heeft zijn motieven, zijn handelswijze. Maar uiteindelijk is het de Heere die erachter staat. En dat is de Heere die alles bestuurt. Hij wekt die geest van die koning op. Hij legt gedachten erin, hij legt begeertes in zijn hart, hij legt allerlei daden in zijn leven, hij wekt erop. Ja, moet je daar eens niet overheen lezen. Gelijk al aan het boek van, begin van het boek Esra wordt ons getekend dat God het hele wereldtoneel beheerst. Dat uiteindelijk in de wereldgeschiedenis God regeert. Zijn majesteit gaat over alles. Geloven we dat? Dat is een geloofstandpunt. Doorgronden kan ik het niet. Alle dingen in de wereld kan ik nu ook niet begrijpen. Maar het is een geloofstandpunt. Gelooft u dat? Dat God heel de wereldpolitiek in zijn handen heeft en bestuurt? Dat er niets gebeurt buiten zijn raad en wil om? Dat hij het hart van de koning in zijn handen heeft, neigt als waterbeken. Dat hij in het hart van koningen en keizers en presidenten allerlei gedachten kan leggen en dat hij ze bestuurt, zodat ze zijn daden gaan verrichten. Gelooft u dat? Ja. Nou kan ik niet alle dingen daarin begrijpen hoor. Laat ik een extravagant voorbeeld nemen. Ik denk aan het derde rijk van Hitler. En u weet, Hitler heeft vreselijke dingen gedaan. Hij heeft geprobeerd het Joodse volk radicaal uit te roeien. En hij heeft er duizenden miljoenen de gaskamers in gejaagd en gedood. Is vreselijk. Ja. Is een van de meest zwarte bladzijden in de wereldgeschiedenis. In Amerika zijn er altijd nog mensen die dat ontkennen en ogen ervoor sluiten. Maar het is hoogst aangrijpend. En wat zou wat geweest zijn voor een man als Hitler toen hij volgens rechters moet verschijnen om dat te verantwoorden. Mens, ook een koning, is niet onschendbaar. Ook een koning moet verantwoording afleggen voor zijn daden, voor Gods rechters. En u kunt verstaan dat God dit absoluut veroordeelt. Kleed bloed aan zijn handen. En toch, ik kan het niet begrijpen hoor. En u moet ook niet verder aan me vragen. Maar het is wel een geloofstand erbij. God staat erboven. Het is niet buiten God omgebeurd. En God heeft zijn bedoeling erbij. Hoe precies weet ik niet. Vraag me dat alstublieft niet. Maar dat is het geloofstandpunt. Houd dat vast in uw leven. Misschien is het wel zo dat God bij het Joodse volk als het ware het bloed van Christus voor de poorten neerlegde. Wat doe je nou met het bloed? Bekeer je toch, bekeer je toch. Maar op een of andere manier heeft God er een bedoeling. Welke weet ik niet. Toch geloof ik, God staat erboven. Zijn verhalen bekend van een heleboel Joden. Joodse rabbijnen die zo de gaskamers ingaan. Toch geloven dat de God van Israël alles bestuurt. Geloof u dat ook? Hiermee zijn de raadsels van mijn leven niet opgelost. Hiermee zijn de waaroms niet weggenomen. Die zijn er zoveel. Dit geeft rust. Dit geeft rust. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. En laten we meer onze zorgen en problemen in de handen van die God neerleggen. Hij verwekt hier het hart van de koning. Hij verwekt de geest. En hij legt het in de hart van die koning. Dat Cyrus gaat doen wat God wil. Ik kan nog één ding dan zeggen. Wat is het doel uiteindelijk van heel de Godsregering? Hoe die ook gaat in de wereld. U gelooft toch ook met mij dat alles staat onder de koepel van zijn regeringen. God heeft één doel. Hij vergadert zijn kerk. En alles wat er in de wereld gebeurt is ten goede voor de kerk. Als de kerk vervolgd wordt. Ook als de kerk in de grootste benauwdheid komt. Alles ten goede van de kerk. Hij verwekte de geest van Kores, de koning van Perzië. En hij legde in zijn hart, je moet de hele land een verlof, een bevel laten gaan, dat de Joden terug mogen keren naar hun land. En dat ze de tempel gaan herbouwen. Doe dat maar. Zo legt God dat in zijn hart. En waarom doet dat hier? Wel staat er, dat is het tweede waar ik op wil wijzen, omdat volbracht wordt het woord des Heren uit de mond van Jeremia. Tja. Kijk gemeente, het was aan het eind van de boek Kronieken wel in de mineur geëindigd. Israël, Juda in ballingschap, maar Gods belofte ligt er nog. Ja. Nou, wat heeft God beloofd bij monden van de profeet Jeremia? God heeft aan het Rijk van Babel 70 jaar gegeven. Zie je wel dat God alles regeert? Babel nog 70 jaar gloreren. En dan is het voorbij. Zo heeft God het bepaald. Bij 70 jaar mag je denken aan Psalm 90, een mensenleeftijd. Zo we sterk zijn 70, zo we zeer zijn 80 jaar, een mensenleeftijd. Uitnemen ze van die moeite en verdriet. Babel 70. En dan zal Gods toorn over Babel komen en het verwoesten. En dan komt er een nieuw rijk. En er is als ware, om het zo te zeggen, naar Gods belofte het lot van Juda aan Babel gebonden. Juda is in Babel in ballingschap gevoed. En als die 70 jaar aan Babel toegelegd voorbij is en Babel valt, dan is ook naar Gods belofte de tijd aangebroken dat Juda mag terugkeren. Je moet Jeremia 25 dus op nalezen en Jeremia 29. En dan lezen we, als dan die 70 jaar aan Babel gegeven bij zijn en Babel valt, dan zal God zijn volk weer bezoeken. Daarom zongen we op Psalm 106. Dan zal God zijn volk weer bezoeken. Nou kan God iemand op twee manieren bezoeken. In zijn toorn en zijn genade. Dat kan alle twee. Van alle twee zou ik voorbeelden kunnen aanwijzen in de schrift. Dat God een mens bezoekt, naar hem omkijkt in zijn toorn. En dat God naar je omkijkt in zijn genade. En gemeente, Gods kerk in het Oude Testament leeft al van de vruchten van Golgotha. En als Christus dan zijn zoon op Golgotha bezocht heeft in zijn toorn, zal God vanuit zijn belofte in genade zondaar bezoeken. Daar staat in Jeremia 29, dan zal ik het volk bezoeken. En het zal houden het goede woord dat ik over hen gesproken. God houdt zijn belofte. Soms lijkt het alsof zijn belofte te niet gegaan is. Zou de God beloftenissen in haar vervullen, is Jeruzalem tot puin, het volk weggevoerd. Hoe gaat het met Gods belofte? God brengt zijn belofte in de strijd. 70 jaar heeft hij gezegd. 70, een mensenleeftijd. Babel valt, de Heer zegt, ik kom op mijn belofte terug. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Ik zal mijn goede woord weer doen. God had toch beloofd dat het volk in Canaan zou wonen. Dat er een koning zou zijn die tot een eeuwigheid regeren zal. Nou, God vervult zijn belofte, kun je behalen. En ik zal het volk weer terugvoeren. En na dat woord van Jeremia wekt de Heer de geest van koning Kores op. Hij vervult zijn belofte. Ja. Gemeente, het schip van de kerk vaart weliswaar door de stormen, maar vast over de zee van Gods belofte. De enige zekerheid waarin de zaligheid voor je ziel kan rusten, is in de vastigheid van Gods belofte. Komende zondag zal de tafel staan aangericht. Ik heb afgelopen zondag in de helder avondmaal gevierd. Er staat in het avondmaalformulier of u deze gewisse belofte van God gelooft. Dat al uw zonden om Christus wil vergeven zijn. Het staat niet zo of ik deze belofte gewis geloof. gaat niet in de eerste plaats om mijn gewis geloof. Want dan hoef ik ook niet aan die tafel te zitten. Mijn geloof is in de strijd. Maar of ik deze gewisse belofte van God geloof. Daar rust de zaligheid van mijn leven op. Daar rust de zaligheid van de kerk op. God houdt zich aan zijn belofte. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Ik heb het aan Jeremia beloofd. 70 jaar. God komt erop terug. En daarom wekt die koer eens op. Je moet Jesaja 45 eens lezen vanavond. De eerste 7 versen. Moet je eens lezen. Het gaat over koning Kores. Die een knecht des Heren wordt genoemd. Hij kan alleen doen wat God beveelt hem doen. Terwijl hij niet de Heren kent. Ja. Nou, naar Gods belofte wekt Heren de geest van de koning op. Hij laat een stem doorgaan. Mondeling, schriftelijk. Hij gaat er niet dik door het hele rijk heen. Zo zegt Kores, koning van Perzië. De Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken de aarde gegeven. En heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, uit welke een Jude is. Dat is een kostelijke waarheid. Dat is een kostelijke waarheid. En koning Kores slaat de spijker op de kop. Precies gelijk. Hij zegt, de Heere, de God des hemels, mooi hè, de Heere is de God van Israël, Jahweh, de Heere, de getrouwe verbondsgod, hij noemt hem de God des hemels. Ja, u weet die heidenen, in Assyrië, in Babel, in Persië, ze aanbaden de hemel, lichaam als zonne, als goden, zon, maan, ster werden aanbeden. En weet je hoe de Heere genoemd wordt, die staat erboven. Hij is de God van de hemel. Dan wordt hij getekend in zijn majesteit. Hij is boven zon, maan en sterren staat. De Heere, de God des hemels. Hij heeft me al die koninkrijken gegeven. Precies, Kores, zo is het ook. Zo is het ook. God regeert, God bestuurt alles. Hij heeft ook mij bevolen, zie je wel, hem een huis te bouwen. Niet in eerste plaats dat het volk terugkeert, maar dan moet dat huis weer gebouwd worden. Die tempel. Daar gaat het om. Eerste gedachte, niet vergeten. Niet vergeten hoor. Gaat niet in deze plaats om u en mij. Gaat eerst om die plaats der verzoening. Daar gaat het om. Nou, dat is natuurlijk schitterend wat die koning zegt. Weet je wat nou zo jammer is? Hij kent zelfs die koning niet. En hij kent zelfs die God van Israël niet. Weet je hoe je dat moet zien? Het is natuurlijk een heidense koning. En hij doet het anders dan het rijk van Babel en van Assyrië. Hij wil rust in zijn rijk. Hij wil consolidatie. In Babel was het zo, onder die Babelse koning, als er een volk was overwonnen, werd het vaak gedeporteerd. Daarom was het dat hele rijk altijd in onrust. Want het volk van Juda is niet alleen gedeporteerd, meer volken. Hij doet het niet. Hij laat al die volken weer terugkeren. Hij laat al die volken in hun eigen land wonen, want het gaat hem om de God van die volken. En als een echte heiden, erkent hij die God van al die volkeren, al die goden. En hij wenst, als hij die goden dient, dat ze hem zegenen. Zie? Dus hij stelt de godsdienst in dienst van zijn politiek en van zijn eigen welzijn. Nou, de Heere, de God van Israël, kan die er ook voor gebruiken. Net zoals hij andere goden gebruikt. In een ander geschrift zegt hij, God Marduk heeft mij de koninkrijken gegeven. Nou, als het over het volk Israël gaat, nou die God wil ook wel dienen, dan kan die God hem zegenen. Kijk, een heiden gaat het niet om God, het gaat om zijn eigen zegen. Godsdienst, het belang van mezelf. Het is puur heidens. En daarom kan hij de Heere, de God des hemels, ook wel gebruiken. Zie je? Hij wil Israël, wil die gunstig stemmen. Jullie mogen er rustig wonen. En ik kan die God van Israël wel gebruiken. Nou, die zal hem zegenen. Krijgt hij nog meer macht, kan hij lang leven. Godsdienst in dienst van jezelf aan de volle politiek. Begrijp je het? Ja. Is dat bij veel kerkmensen ook niet zo? Godsdienst in belang van mezelf? Ja. Of is het nou echt om God te doen? En is het nou echt om die Christus te doen? Zeggen echt van binnen, zo God mijn God maar voor me is. Wie is er bij dan tegen? Of is het alleen eigenbelang? Begrijp je? Nou, zo is het dus dat in eigenbelang, net als alle andere goden, ook de God van Israël gebruikt. Maar intussen is het wel een heerlijke waarheid. De Heere, de God des hemels, heeft me alle koninkrijken de aarde gegeven en heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welke een Jood is. Wie is er onder uw lieden van al zijn volk? Hij roept het 10-stammenrijk op in Assyrië. Hij roept het 2-stammenrijk op in Babel. Nou, wie is er? Keer maar terug. Zijn God zij met hem. En hij trekt op naar Jeruzalem, dat in Jude is. En die bouwen het huis des Heeren. Des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. Volk krijgt het verlof. Je mag terugkeren. Wie er maar ook is. Keer maar terug. En moet je eens kijken hoe mooi dat is. Hoe mooi dat is. Want het is natuurlijk geen sinecure om terug te keren. Nee. Ze wonen al zo lang in ballingschap. Ze hebben daar huizen gebouwd. Ze hebben akkers gekocht. Ze zijn zaken begonnen. Ze hebben zich daar gezetteld. Moet je dat allemaal achterlaten? Allemaal achterlaten? En dan moet je terugkeren. Die lange reis door de woestijn. En dan kom je arm en berooid in Kanaan aan. En hoe moeten ze dan die tempel gebouwen? Want geld hebben ze niet. Daar zorgt God weer voor. Heere, heeft toch immers het hart van die koning opgewekt? Daar zorgt God voor. En wat zegt die koning? Al wie achterblijven zou in enige plaatsen waar hij als vreemdeling verkeert. Dat wil zeggen, die heilige rest. Weet je niet waar de profeet Jesaja van spreekt? Dat overblijfsel. Dat overblijfsel van het volk Juda dat als vreemdeling in ballingschap verkeert. Dat overblijfsel. Daar heeft hij het over. Echte heerlijke Bijbelse taal. Echte heerlijke taal van de profetie. Later zegt Paulus in de Romeinenbrief. Het gaat om dat overblijfsel naar de genade van Gods verkiezende liefde. Uiteindelijk zal dat overblijfsel die heilige rest zalig worden. Zie je? Dat overblijfsel dat leeft uit de genade van Gods verkiezende liefde. Nou, al wie overgebleven zijn, hier als vreemdeling verkeerd, dan mag je van de plaatsgenoten bij jullie wonen van alles verwachten. Die geven jullie goud en zilver mee. Die geven jullie haven en beesten mee. En zelfs nog vrijwillige gaven om de tempel te bouwen. De koning geeft dat wel. Jullie krijgen van alles mee. Zie je nou, God zorgt. En zo krijgt dat volk het verlof om terug te keren. Als ik dat samenvat, die tweede gedachte, dat verlof voor de terugkeer, dan zou ik dat zo samen willen vatten. God regeert. Ja, God regeert. En God leidt heel de wereldgeschiedenis. Ook ons eigen persoonlijk leven. En als doel heeft hij daartoe om zijn kerk te vergaderen. Zondaar te vergaderen. En dan moeten alle dingen medewerken ten goede. Opdat er straks zal zijn een heilig volk in een heilige plaats. Ga ik nog even naar de derde gedachte. Schitterend, hè? Tot wie komt dat verlof om terug te keren? Tot een paar mensjes? Tot enkele? Is dat verlof om terug te keren met de belofte dat ze goud, zilver en beesten en een heleboel bezit meekrijgen? Krijgen ze allemaal mee? Om straks in Jeruzalem de tempel te gaan bouwen en voor de eerste levensbehoefte. Komt dat verlof tot enkele mensen? Kom, denk eens even mee. Nee, er staat in dat bevel en dat verlof van koning Kores, al wie achterblijft zou een enige plaats. Wie is er onder uw lieden van al zijn volk? Hij richt zich tot alle Joden. Allemaal. Al die duizenden, duizenden die in ballingschap zijn. Jullie mogen allemaal terugkeren. Dan ga ik naar de derde gedachte. Zijn ze allemaal teruggekeerd? Zijn ze allemaal teruggekeerd? Helaas, een klein beetje. De meesten zijn nog in ballingschap achtergebleven. Van het tienstammenrijk lees je niks. De meesten van het tienstammenrijk van Israël zijn achtergebleven naar Syrië. Heleboel Judeërs blijven ook nog. Want ja, moet je luisteren. Ja, moet je luisteren. Het is al 50 jaar geleden. Eigenlijk is er in ballingschap een heel nieuw geslacht opgestaan. Alleen die oudjes weten nog van het land. En die jongen, die hebben hier gezet. Of moet ik nou mijn huis achterlaten en mijn zaken? De meesten blijven achter. Daar gaat een gedeelte. Een gedeelte. Welk gedeelte gaat er? Toen maakte zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin. En de priesters en de levieten. Benevens een iegelijk wiens geest God verwekte. Zij trokken op om te bouwen het huis des Heren, die te Jeruzalem. Hier heb je het weer gemeten dat het gaat om die tempel. Hou vast. Om de dienst der verzoening. Daar gaat het om. Wie keren er terug? Nou, de hoofden van de vaderen van Juda en Benjamin. Uit die twee stammen. De hoofden van de geslachten, van de families, dat zijn de leidslieden, zij maken zich op en ze nemen wat Judeërs mee. In het volgende hoofdstuk zullen we dat nader zien en nader lezen. Zij maken zich op. Tweede, ook wat priesters en levieten. Die maken zich ook op. En er staat, dan moet je even kijken. Benevens een iegelijk wiens geest God verwekte. Als je dat zo leest, zou je denken drie soorten mensen. Dus de hoofden der vaderen van Juda Benjamin, zij nemen de leiding. Zij zijn ook de leidslieden van de stam van Juda Benjamin. Tweede soort, de priesters en de levieten. Dan zou je denken, de derde soort, een iegelijk wiens geest God verwekte. Dan lezen we dat benevens verkeerd. Nee, dat derde wat hier staat, een iegelijk wiens geest God verwekte, slaat terug op die twee soorten. Wie gaan uiteindelijk terug? Die mensen wiens geest door God is opgewekt. Die keren terug. Ja. Gaat dus niet om drie soorten. De hoofden van Juda, Benjamin, priesters en levieten en dan nog. Nee, dat laatste staat terug op die twee eerste. Ja. Is indrukwekkend of niet? U zegt, dominee, waarom leg u de nadruk op? Wat leren werd, wat we hieruit leren. Wat de les voor u en mij is. U kunt het haast wel vermoeden, denk ik, of niet? Preek u nou mee, als u mij kent in mijn preek, wil je weten wat ik nu wil gaan zeggen. Kijk, dat verblijf in Egypte heb ik verdiend. Dat verblijf in de ballingschap, dat is mijn bestaan van natuur. Door mijn zonde en schuld, woon ik in Egypte. Slavenhuis de zonde. Vanwege mijn zonde en schuld kan ik zeggen, maar ik leef in ballingschap, in Babel. Ver van God, ver van de tempel, waard om onder te gaan. Zeg u de amen op of niet? Ik vraag het mij. Zeg u de amen op? Je kunt niet ernstig genoeg over je zondagsbestaan denken. Dat is het zondebestaan van elk mens. We spiegelen ons in dat volk Israël. Door mijn zonde in ballingschap. Waard om daar voor eeuwig onder te gaan. Dat is mijn zo ernstig is het leven. Zo ernstig is het. En nu gaat die koning Kores, zijn hart is door God opgewekt. Een verlof uitvaardigen. Al die Joden die vanwege hun ballingschap, vanwege hun zonde in de ballingschap verkeren, mogen terugkeren. Dat is voor mij de prediking van Gods belofte. Tot iedere zondaar. Tot iedere zondaar komt de prediking van Gods belofte. Keer nou toch terug. Keer toch terug. Zoek toch de Heere te kennen. Zoek de zaligheid in Christus. Dat komt tot iedereen. Zoals het verlof van Kores tot elke Jood kwam. Niemand uitgezonderd. Ze komt de prediking van Gods belofte tot iedereen. Nee. Gods beloften worden niet alleen de uitverkoren aangeboden. Nee. Ze worden u allemaal aangeboden. Niemand uitgezonderd. Christus wordt je allemaal gepredikt. Vanavond in de prediking wordt Christus bloed voor je voeten neergelegd. Iedereen. God zoekt je ondergang niet. God zoekt de behoud van u allemaal.
Wie je dan ook bent, kom maar, je mag terugkeren. Er is een levende God die staat op je te wachten. Hij nodigt, jij lok je. Er is Christus die zegt, kom toch op mij, iedereen. Niemand uitgezonderd. We hebben geen van alles straks een excuus. Als je voor de rechterstoel van God komt. Laat het eens goed tot je doordringen, alsjeblieft. Alsjeblieft. God zoekt je behoud. God nodig je. De belofte komt tot iedereen. Als ware legt God het bloed van Christus bij de poort van je ziel. Hier dat bloed reinigt van alle zonden. Zoek het nou toch om daarin zaligheid te vinden. Helaas is het net als in de tijd van de terugkeer van de ballingschap. De meesten bleven achter. Ik heb een huis gebouwd, ik heb een vrouw getrouwd. Ik heb een mooie zaak. De wereld vraagt zoveel. Ik moet mijn zaak opbouwen. En ik heb dat geld zo lief. En ik heb, u weet het, 1001 excuus. De wereld trekt. En de meesten leggen die belofte naar zich neer. Een kerkmens is nog vroom. Ja, maar die dominee kan mooi praten. Het is alleen maar voor de uitvoer. En dan moet eerst zus en dan moet eerst zo. En we leggen die belofte naast ons neer. En we gaan weer naar huis. We hebben God laten roepen. We hebben laten Christus laten roepen. Lieve gemeente, er is geen ernstige zonde te bedenken dat het bloed van Christus te laten staan. Toch keren we terug. Bent u al teruggekeerd? Naar de Heere toegevlucht? Met Esther gezegd, kom ik kom, dan kom ik kom. Maar ga. Ik ga met mijn zonde, met mijn schuld, met mijn verlorenheid. Ik beleid het, ik heb tegen u gezondigd. Maar ik heb gehoord het bloed van Christus reinen van alle zonden. Ik neem de toevlucht tot dat bloed om daarin schuiling te vinden. Heb ik het al gedaan? En nu wat de schrift ons vanavond leert. Wie gaat en wie door het geloof Gods belofte omhelst? Dan ligt het geheim daarin dat de Heilige Geest je hart heeft opgewekt. Maar dat is achteraf gezegd. Ja. Dan geef je God de eer en geef je de Heilige Geest de eer. Ja. Maar als je dan niet gaat, gemeente. En we zoeken de Heere niet. En we laten dat bloed van Christus staan. En we nemen niet de toevlucht tot dat bloed om daarin schuiling te vinden. Hoe moet je het dan straks verantwoorden voor de rechterstoel? Dan zullen de heren zeggen, maar ik heb het toch laten prediken. Ik heb het toch genodigd. Ik heb het bloed van Christus toch voor je neergelegd. Ik heb je de belofte gegeven. Waarom ben je niet gekomen? Al die excuses. Ja, maar heren. Ik heb een akker gekocht. Ja, mijn heren, ik heb een vrouw getrouwd. Ja, mijn heren, ik heb zus en ik heb zo en. En dan al die ja-maars die een mens kan zeggen. Ja, mijn zus en ja, mijn zo. En intussen het bloed van Christus onreinigde. Maar degene die de toevlucht nemen tot het bloed van Christus. En met alle zonden wegschuilen. En daarin dat bloed de vaste grond vinden. Dan ligt het geheim niet dat ik het gedaan heb. Maar de Heilige Geest heeft het hart opgewekt. Ja. En dan geef je God de eer. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Nou, dan zie je die hele groep staan. Nog één korte gedachte. Dan zie je de hele groep staan. En al die omwoners die daar die stad, medestadbewoners en mededorpelingen waar de Joden wonen, die geven naar bevel van de koning hun gaven. Wat goud, wat zilver, kostbaarheden, wat vee, dat geven ze allemaal mee. Zelfs nog een vrijwillige gave om die tempel in Jeruzalem te bouwen. Aan de ene kant is dat ook wel billig, want die Joden laten hun huis en hun bezitting, een heleboel vee laten ze achter. Ze nemen wel wat mee, maar ze laten ook een heleboel achter. Vee natuurlijk niet, maar landerijen. Landerijen laten ze achter, huizen laten ze achter, zaken laten ze achter. Nou, zij krijgen dan goud, zilver, vee enzovoort mee. En dan nog een vrijwillige gave. En ze hebben ze onderhoud voor de weg naar Canaan. Straks kunnen ze de tempel gaan herbouwen en hebben ze ook nog geld voor de eerste levensbehoeften. Zie je nou hoe God zorgt? Zie je nou hoe God zorgt? Ja. Kijk gemeente, de belijdenis dat God voor ons zorgt wil niet zeggen dat dat altijd voor de wind gaat. En dat wil niet ook zeggen dat ik niet vaak financiële zorgen heb. God leidt me daar wel eens in. Financiële zorgen, allerlei noden en problemen. Waarom? Om nou te leren mijn weg op God te wentelen. En de Heer zal het uiteindelijk zo beschikken dat hij zegt, nou, ik wek iedereen op om je te helpen. Hij zorgt. Van hem is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Vind je niet schitterend? De zorg des Heeren. Het ontbreekt het volk aan niets. En dan nog één korte gedachte. Dan moet ik hoognodig amen gaan zeggen. Ik heb er al even op gewezen. Nebukadnezar had de tempel veroverd en nota bene, het tempelgerij, had hij zijn eigen tempel neergezet. Voor het beeld van zijn eigen afgod. God onterend. Je zou zeggen, ik weet als kind op de lagere school, toen de juf dat vertelde, dat ik verontwaardigd was. Toen dacht ik, hoe laat God dat toe? Hoe laat God dat toe? Waarom grijpt God dan niet in? Dat vaatwerk van de tempel in een heidense tempel. God grijpt alleen, maar die doet het rustig. God doet rustig. Zijn molens malen langzaam, maar wel zeker. En na 70 jaar grijpt God in. Ja. En dan heeft de Heer in het hart van koning Kores gezegd, kijk, al dat gereed op mijn tempel, geef dat ook mee. En koning Kores doet dat. Al die gouden, zilver, schalen, bekers enzovoort, totaal 5400 stuks. Als je die getallen gaat optellen, klopt dat niet helemaal. Hier is ook niet alles opgeschreven. Net alsof de rekening even begint en ineens de slotsom, 5400 stuks. Het wordt allemaal meegegeven. Zie je dat God op zijn eigen eer terugkomt? Dat God voor zijn eigen eer zorgt? Ja. Hij laat soms een poosje toe dat zijn eer te schande wordt. Gereedschap van zijn tempel in een heidense tempel. Maar de Heere zorgt dat het toch weer terugkeert. Hij zorgt voor zijn eigen eer. En dat gaat allemaal mee. Mooi, hè? Nou, twee dingen, daar ga ik amen zeggen. Het eerste wat ik nog wil vragen is, leg je nou Gods belofte laarsje neer, of ga je nou door het geloof naar hem toe? Zul je nou naar de Heere vluchten, onvoorwaardelijk? Hem je schuld en zonde beleiden? Erkennen dat je voor God niet kunt bestaan, maar haast u en rust niet voor je mag al wassen zijn in het bloed van Christus. Leg Gods belofte niet naast je neer. En als wij vluchten, zei ik, is dat het werk van de Heilige Geest. En het tweede wat je ziet, die zorgt des Heeren. We kunnen vaak zoveel zorgen hebben. Hoe gaat het met mijn financiën? Met mijn gezondheid? Hoe gaat het met mijn kinderen? Hoe gaat het met mijn gemeente? Hoe zal de toekomstige weg zijn? Hoe duizend en een vragen? Maar eens kijken hoe God zorgt. De zorgende hand des Heeren. Voor dat volk uit ballingschap, dat een rijk beladen met goederen mag terugkeren. Wend u weg op de Heer. Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste zit, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Zult u haasten om uw levens willen en leg de belofte niet naast u neer, maar haast u. Om door het geloof achter het bloed van Christus te schuilen. Dat is het enige wat in ons leven waarde heeft en nou vastgeeft en zekerheid verschaft. Amen. Wij gaan ervan zingen Psalm 91 vers 1. Psalm 91 vers 1. Thank you. We gaan nu samen eindigen met dankzegging. Ik wil de voorbeden doen voor de familie van de Wal. U hebt het in de krant gelezen, ook gehoord. Dat een broer van hen vrij plotseling is overleden. Hij heeft ook jaren bij ons in de kerk gezeten. We willen de achtergebleven weduwe en heel die familie van de Wal bijzonder aan de Heer opdragen. Wij zoeken u samen in het gebed Gods heilig aangezicht. Dank u wel, Heere, dat we zo met elkaar naar uw woord hebben mogen luisteren. Wat een lessen. Wat een onderwijs. Uit het Oude Testament heenwijzende naar de Heer Jezus Christus. O Heere, een geheiligd volk in een heilige plaats vindt alleen zijn vervulling in Christus. En aan die terugkeer te mogen terugkeren, dat is de oproep die tot ons allemaal komt. Verlof om terug te keren tot u de Heer, ten derde gezien. Ach, dat vele dat verlof naar zich neerleggen. Ach, Heere, bewaar ons ervoor. En laat ons haasten om uit te gaan en uit uw belofte te leven. En waar een mensenkind tot u de toevlucht neemt en bij Christus schuilen vindt, is dat omdat ons hart daartoe verwekt is. Door de Heilige Geest. U alleen de eer. Zegen zo deze prediking. Dank hiervoor. En Heere, wij bevelen heel de gemeente aan u aan, alle die hier waren, alle die hebben meegeluisterd, de kerktelefoon. Bijzonder denken we aan de familie van de Wal. Vele van de familie zijn vanavond in de kerk. Hun broer is van zondag op maandagnacht plotseling overleden in het ziekenhuis. Heere, zo dicht kan de dood bij zijn. Een enkel ogenblik was de maandag aangebroken, de dag van zijn verjaardag en daar is het sterven gekomen. Gedenk die weduwe die achtergebleven is. En die kinderen, gedenk heel die familie, waar nu ook weer zo'n lege plaats is. Heer, we vragen het wel eens, dat we ook uit die lessen lering mogen trekken. Laat een ieder onze zich haasten. Want uiteindelijk is toch maar dat ene belangrijk. Of ik gewassen ben in het bloed van Christus. Zo kan ik voor u bestaan. Heere, sterkt die familie troost, ook op de dag van de begrafenis. En mogen ze allen zich haasten om in en door Christus bereid te zijn als de dood komt. Ga met ons als we naar huis gaan. Beveilig ons op de weg. Breng ons zondag weer samen in de kerk. En volgende week beleven we ons in de kerstdagen. Heere, heilig het woord in de harten. Niet ons, maar uw naam. Ontvang lof, dankzegging en aanbidding om Jezus Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 32 vers 4 als onze slotzang. Dan gaan we naar huis, ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.